Onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 48, vers 4. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Het vierde van Psalm 48... Kerk der eeuwen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we daarna uit Psalm 33, het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbare licht het gans gedrag der stervelingen. Daarna lezen in verband met de behandeling van de catechismus uit de tweede Korinthebrief, het vierde hoofdstuk vanaf vers 16 tot en met het volgende hoofdstuk vers 10. De schriftlezing is 2 Korinthe 4. Vanaf vers 16. En ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen in Gods woord in 2 Korinthe 4 vanaf vers 16, aldus. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Wij een gebouw van God hebben, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God. Die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed. En weten dat we inwonende in het lichaam uitwonen van den Here. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Laten we samen de zegen van de Heere bidden bij de bediening van zijn woord. O grote Christus, die dat eeuwige licht bent. Een vuurgloed waarvan het volk onder het oude verbond vreesde om tot die rokende berg te naderen. Want u was die schittering. U was degene die sprak, terwijl de wolk de berg in donkerheid hulde. Er was licht omdat u licht bent. Maar bedekt, Heere, u heeft uw toren ingehouden. U heeft het volk wel gewaarschuwd dat ze niet tot die berg zouden naderen. En daarom hebben ze een middelaar nodig gehad. U had die reeds gegeven in het oude verbond, opdat hij zou spreken en het getuigenis zou ontvangen, opdat dat bewaard zou blijven in de ark. En vanaf die plaats mocht dat volk naderen, ziende telkens weer, als de wolkkolom van de hemel zo laag neerdaalde dat zelfs de priesters niet konden staan voor uw heilig aangezicht. Maar u hebt al die goedigheid die gij aan Mozes zo klaar hebt getoond, u hebt het willen bedekken. U hebt uw oordeel ingehouden. En u hebt het beloofd dat er één komen zou, waar er plaats zou zijn in en door hem, bij u die de drie-enige God bent. En nu mogen we in deze avonddienst in het licht van het Nieuwe Testament overdenken dat er daarom één troost is in het leven en straks bij het sterven. En daar bidden we om, Heere. Laat u zien dat we buiten hem geen leven hebben, maar dat het eeuwige bederf wacht voor al diegenen waarvan u hebt gezegd, buiten mij is geen leven. En dan beleiden we u dat we zo gemakkelijk u aan uw plaats kunnen laten en voortleven, alsof er geen hemel is om te ontvangen en geen hel die wacht. We kunnen zo onverschrokken en onbevreesd voortleven, dood voor de dood. Maar wat veel schrikkelijker is, dat leven zo gemakkelijk gemist kan worden als we het ooit eenmaal hebben mogen ontvangen. Dat leven wat ons vertedert en vernedert voor u. En niet slechts met woorden, maar in waarheid. Hoe is het ooit geweest toen het volk zich rondom u mocht vergaderen, dat het spreken van u al doden het leven gaf, dat u een bedroefde weduwe een zoon teruggaf? O, hij mocht reeds in de zaligheid zijn. En hij moest nog dat werk gaan verrichten op deze aarde. Geef, Heer, dat zo onze jongens en meisjes het gaan verstaan. Ook dat dochtertje van Jairus. Ze was goed af toen ze de ruil mocht doen en het onvergankelijke leven heeft ontvangen. Maar ze werd teruggeroepen om te getuigen dat u een levende God bent. Heer, wij bidden voor onze jeugd. Laat het van hun kindse dagen als een jonge Samuel mogen zijn en het gehoord van de ouderen om te zeggen, spreek toch, Heer. En als we het leven nog niet kennen, dat u niet een God van doden bent, maar een levende God. O, geef dan dat ook de jongens en meisjes het mogen leren dat u antwoordt op het gebed. Zegen daartoe alle arbeid in het midden van de gemeente. Ook als velen alweer gaan denken aan wellicht de vakantietijd elders heen te zullen gaan, spaar de gemeente, Heere. En geef dat we toch vooral op weg en reis naar de eeuwigheid mogen weten wat het doel van ons leven is. Want dan zal de eindbestemming zeker zijn. Maar als die onzekerheid nog heerst, en als we alleen bedenken de dingen die van beneden zijn, wilt u ons hart eens meenemen op die heerlijkheid die voor uw kerk mag wachten. Wat was het goed om eenmaal op een berg met u te zijn en uw discipelen met gezien die werkelijkheid van de hemel, dat er reeds mogen zijn die voor de troon zijn die niet anders hebben gedaan op deze aarde om terug te roepen tot de wet en de getuigenis, maar die die wet niet hebben kunnen vervullen, die ook niet die genade konden verwerven. Maar dat mocht gij doen, ook voor degene die daar geen zicht op hebben, maar die dat leven nodig hebben om door dit leven, dat moeitevolle leven, dit tranendal, te mogen zien dat u als een herder met een stok en een staf hen voorgaat. We bidden, Heere, voor hen die dat nieuwe leven verwachten. Voor hen die de zorg hebben om juist dat kinderleven, wat soms zo moeilijk gevormd kan worden, omdat ze nog zo weinig begrijpen of misschien helemaal geen begrip hebben, maar dat het een zaak mag zijn van het geloof dat u uit het verachte, het onedele, datgene wat het niet heeft, dat u een God van nabij wil zijn. Gedenk ze, Heere, die hebben te zorgen voor kinderen die een bijzondere zorg nodig hebben. Hier, Middelharnis, in andere plaatsen, wilt u betonen dat u een doel hebt met het leven van mensen, dat ze uw lof mogen verkondigen en dat de wereld zal horen dat u daarom mens wilde worden. We hebben het gelezen, geboren uit een maagd. Om die schuld waarin wij geboren zijn, voor het aangezicht van u, o God de Vader, te bedekken. Maar geef er ook dat er enige opwas en de kennis mag zijn, juist dan als de vragen van dit leven naar ons toekomen. De zorgen van de tijd, waar onze jeugd zo veel andere zaken meemaakt en misschien ook zo weinig weet van waar het voorgeslacht uit heeft geleefd, omdat ze het zelf moeten leren, om het zelf uit uw mond te horen, later een geslacht mogen zijn, dat dat mag vertellen, om te gedenken hoe u voor deze uw gunst hebt bewezen. O geef, Heere, dat zo we tot de kerk mogen behoren, die straks eenmaal zal zalig mogen worden en dan zich zal mogen verwonderen dat het lam staat als geslacht. Laat al die arbeid haar goede voortgang mogen vinden in het kerkverband waartoe wij behoren, maar ook de andere kerken die op grond van de eenvoudigheid van het woord en de eenvoudigheid van de Heidelberger als het leerboek, het troostboek van de kerk, zien dat daar de gehele waarheid is samengevat in het kennen van hem die de enige trooster is in leven en sterven. Mogen we ter harte nemen, Heere, die er leed ter voorbereiding op deze avonddienst. Maar geeft u dat we ook de komende week van voorbereiding juist het leerboek van de kerk nog eens mogen onderzoeken, ons leven daarnaast leggen, of we dat mogen kennen, dat uitzicht hebben, het in het geloof vooruitgrijpen, ja, ontvangen wat u geeft. En dat die zekerheid mag zijn, dat het waarheid is, omdat er leven is bij u. Spreek, Heere, ook vanavond op die plaatsen waar zo weinig nog gevraagd wordt in de wereld die doorgaat en de zondag niet acht. Als we het zien op de landerijen, omdat men meent dat men de oogst moet gaan inzamelen. Maar als u, zoals tot op heden, de droogte geeft. En dat ook de land dan ziet dat hij niet de wasdom kan geven. Dan bidden we, Heer, u weet ook of er zijn die in een schuur of op een trekker, in een woning, niet alleen de zorg voor het aardse bestaan hebben, het economische, maar het werk mogen doen uit liefde. Opdat ze mogen zien dat de aarde haar vrucht mag geven. En dat ook in het koninklijke huis ze gediend worden van het veld. We bidden u, Heere, terwijl we belijden dat wij geen rechten hebben. Maar wilt u, die het gewas ook geeft, geven dat er niet alleen de vroege regen mocht zijn, maar geeft u, als het alles gaat rijpen, dat er op uw tijd nog weer goud van de hemel mag regenen. En dat we daarin mogen zien dat u de grote schepper bent waarvan we gezongen hebben, dat u de eer mag ontvangen. En de beproefde gelovigen, ook hen die in de landbouw hun werk hebben, mogen zien dat u een hoorde bent van de gebeden. Hoe laat het dan weliswaar zevenmaal zijn aanhoudend gebed, maar dat ook daarin mogen zien dat de aarde tot ons spreekt, ja, de bloemen die in taal sprekend van u, de grote schepper. En als dat nodig is in het rijk der natuur, mag het ook in het rijk van uw genade zijn. Wilt u schenken dat de arbeid niet te vergeef zal wezen, en dat we niet moedeloos zullen zijn, maar de apostel door dezelfde geest mogen nazeggen: we hebben dagelijks moed nodig, maar elke dag opnieuw komt u met uw woord, zodat er goede moed mag zijn. We vragen het Heere voor die wereld waarin we leven. Als we denken aan de houdende strijd, als er geruchten zijn, niet alleen maar van toename van oorlog, van dreiging, en altijd maar in ons hoofd is dat we bevreesd zijn dat de wereld door atoomgeweld zal kunnen vergaan. Maar uw woord zegt het anders. Al die dingen moeten geschieden, hoe verschrikkelijk ook. Maar eerst moet nog het evangelie verkondigd worden. Mag ook dat ons dan dat uitzicht geven met rijkhalsend verlangen naar die dag dat u zult wederkomen. En als er dan de scheiding zal zijn, hoe laat niemand die die waarheid heeft gekend verloren gaan om het dubbele slagen in het geweten, maar ook naar het welverdiende oordeel moeten zeggen: ik heb die weg niet bewandeld. Ik heb uw waarheid niet geloofd. En daarom bidden we: bekeer nog, Heere, opdat het straks één schare zal mogen zijn om die ene herder der schapen, en dat het dan zal mogen zijn dat ze in mogen gaan in de vreugde des Heren, om met de kerk die reeds gezaligd is in te mogen stemmen dat u ze goden gekocht hebt door uw kostelijke hartebloed. O, schenk dan uw zegen, Heere, deze avond. En hoort u ons, leid ons in uw waarheid, bekwaam om te spreken en te luisteren. Enkel en alleen in de vergeving van alle zonden, uit genade, om Jezus wil. Amen. De Catechismusgemeente verwijst naar 2 Korinthe 5, vers 2 en vers 3, waar we de tekst en de grondslag voor de prediking catechetisch onderwijs lezen, want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Vanavond is aan de beurt van de behandeling zondag 22. De laatste twee artikelen, zoals dat zojuist is beleden, vraag en antwoord 57 en 58. Daar beleiden we met de kerk van de reformatie. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En 58, wat troost schep gij uit het artikel van het eeuwige leven? En het antwoord zegt dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. We zingen opnieuw, gemeente, uit Psalm 65, opnieuw vers 2, een stroom van ongerechtigheden, en vers 3, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. MUZIEK. na het amen van de prediking willen uit Psalm 4 het vierde vers zingen. Ge hebt in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in een tijd. Het vierde van Psalm 4 na het amen van de prediking. Vanavond, gemeente, de laatste twee artikelen van het geloof. Dat betekent natuurlijk niet dat het er maar wat bij hangt. Als het goed is, dan begint juist dat leven des geloofs met die vlucht uit die stad van het verderf om de weg te zoeken van de bekering naar de hemelstad, de weg die omhoog gaat. Dat is toch het gebedsleven, gemeente. Dat is toch dat roepen tot een God die u wellicht niet eens kent, maar waar u van overtuigd bent, hij leeft en ik moet sterven. En hoe zal ik die rechtvaardige God kunnen verschijnen, straks kunnen ontmoeten? En dan weet je het misschien uit kracht van opvoeding, dat kan alleen als we in Christus geborgen zijn. Bij hem is het leven. En dat beginsel van het eeuwige leven, dat wil de Heere zijn kinderen leren als ze belijden. Heere, u bent de Vader, de Schepper van het aardse leven, maar om uw Zoon en door de wedergeboorte van de Heilige Geest begint hier dat nieuwe, dat hemelleven. We gaan erover nadenken, gemeente, wat dat is. Het eeuwige leven. Het is bij de Heere. Dat is allereerst het leven van de Heer hier op aarde. En in de tweede plaats het leven met de Heer in de hemel. Het gaat in de catechismus die twee vragen allereerst over het leven van de Heere hier op de aarde. En straks iets over het leven met de Heere in de hemel. Wanneer de apostel Paulus dat schrijft aan die gemeente van Korinthe, heeft hij dat prachtige beeld gebruikt van een vat. Je kunt indenken, jongens en meisjes, een kruik. Een klein kruikje soms. Denk maar, als Maria de voeten van de Heer Jezus heeft gezalfd met zo'n albasten flesje waar die kostelijke nardus in heeft gezeten. Zij heeft het gezien dat de Heer Jezus ging sterven. De discipelen niet. De discipelen wil niet aan de sterven van de Heer Jezus denken. Maar zij heeft haar voorbereiding op zijn begrafenis het laten zien. Heere, u bent mijn leven. Laat het dan veel kosten wat Judas zei. Jammer, dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. Nee, niet straks bij zijn begrafenis. Kan het misschien niet eens meer. Maar nu hij nog leeft, wilden ze als blijk van de wederliefde alles geven wat in haar vermogen was om de Heer Jezus Christus, als hij die smartelijke weg zou gaan, want sterven dat God ontmoeten, dat hij in dat oordeel de troost zal ontvangen. Het hele huis was vervuld van die kostelijke nardus. Nou, gemeente, als je zo voordat het sterven wordt mag weten wat het is om net als Maria aan de voeten van de Heer Jezus voor die tijd al gezeten te hebben, om naar zijn onderwijs te luisteren, om zijn prediking te overdenken, dan ging het bij de Heer Jezus niet anders als bij Johannes de Doper. Twee wegen. Of een weg waar een dwaas niet op dwaalt. Een weg van het gebed naar boven. Maar ook waarvan Christus zelf heeft gezegd dat er velen zijn die verloren zullen gaan. Nee, gemeente hoeft niet te gaan rekenen hoeveel dat er zullen zijn, zoals die rijke jongeling die in het leven al heel wat wist uit de schrift, maar niet echt aan de voeten van de Heer Jezus wilde zitten. Hij dacht ook aan het eeuwige leven. Hij heeft goed zijn best gedaan. Je zou kunnen zeggen, nou, je bent al een poosje op weg. Je weet toch wel dat je straks, als je zult sterven, dat je zalig zult worden. Nee, je wist het niet. Maar je kent de Bijbel. Ja, maar daarom juist. Als ik heel eerlijk ben, dan heb ik een gemis in mijn hart. Wat mis je dan? Nou, wat de catechisme zegt, gemeente, dat gevoelen, dat eeuwige leven hier reeds is begonnen in mijn hart. Maar je weet het toch met je hoofd, dat er straks sterven wordt. Maar gemeente, hoe kwam het nou dat juist de Joden, die zo dicht bij de Bijbel leefden, het niet zeker wisten? U heeft vast wel eens het voorbeeld gehoord van die rabbijn die tegen zijn leerlingen had gezegd, zoals de Heer Jezus het ook tegen zijn leerlingen heeft gezegd: als hij zou sterven en hij zou die zekerheid hebben, hoort u, als hij die zekerheid zou hebben, dan moesten ze maar in het wit gaan begraven. En als hij daar niet van getuigd had, moest maar somber zijn, donker en in zwart begraven worden. U weet toch wel hoe hij begraven werd? Ja, in het grijs, want hij wist het niet. En hoe is het vaak met ons, gemeente? U zegt, ja, ik ben geen Martha of ik ben ook geen rijke jongeling. Ik ben een mens van deze eeuw en de tijd die slokt mij op en ik weet niet, weet u het niet? Uw leven is een handbreed gesteld. Dat is toch niet lang? Onze dagen zijn geteld, zegt de Heer. En als dan dat leven als een ademzucht zomaar voorbij is, moeten we dan, zoals de Heer het heeft gezegd, tegen Hiskia, en het was een kind van God: geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. En als er één is die met de dood rekening hield, is het toch de Heer Jezus geweest? Heeft zijn discipelen herhaaldelijk gezegd dat hij zou gaan sterven? En ook dat hij zou opstaan. Maar ze hebben het beide niet tot hun troost geloofd. Ze wil niet aan de dood denken. En nu zegt de apostel hier tegen die gemeente van Korinthe: denk er goed om, als straks je leven als een kruikje gebroken zal worden, is er dan ook een schat in? Uw lichaam is kostbaar, gemeente. U hebt maar één lichaam. Maar u hebt maar ook één ziel. En u zult die ene zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die ons menselijke lichaam heeft aangenomen, die weliswaar God en mens is, maar die daar zijn mensheid ook dat verschrikkelijke moest ondergaan. Dat het kruikje niet zomaar brak, maar kapot geslagen is, gegezeld. En toch, opdat die schat openbaar zou komen, dat hij het zou kunnen uitdelen als er vanavond zijn die zeggen: ik weet niet hoe ik sterven moet. Dan zegt de Heer: ja, maar u moet ook leren leven. Leven. Uit mij. Met mij. Door mij. Nu, gemeente, dan heeft de apostel eerst in het vierde hoofdstuk gesproken over een vat, een kruik, die een schat van Gods genade heeft ontvangen. En dan gebruikt hij twee andere beelden in het vervolg van dit hoofdstuk. Allereerst spreekt hij dan dat er een huis is. Een huis. En hij vergelijkt dat met een tabernakel. Weet jullie, jongens en meisjes, wat een tabernakel is? Ja, je denkt natuurlijk aan de tabernakel van het Oude Testament, waarvan we gehoord hebben vanmorgen, dat daar een ark heeft gestaan. Die gouden ark. Als de genadetroon van God. Nou, in onze aardse huis, als het goed is, gemeente, zijn dat toch ook die plaatsen waar over het leven met de Heer Jezus wordt gesproken. Als het woord open gaat, als je ogen sluit en je handen vouwt en je knielt en je bidt, dat je weet er is een God die hoort. En dat hij een antwoord geeft op je gebed. En als je zegt, ik heb al zo lang gebeden, maar ik weet niet of God wel leeft. Want hij antwoordt mij niet. Iemand zei het zo, gemeente, dan is God niet dood, maar dan bent u nog dood voor God. Dan is het alleen maar voor mijn dienst, zoals bij die rijke jongeling. En toen Jezus sprak over het eeuwige leven, je kunt het krijgen als je alles kwijtraakt wat je niet mee kunt nemen naar de hemel. Toen ging hij bedroefd bij het leven weg. Want de Heer Jezus is het leven. Is hij ook het hoofd in uw huisgezin? Is het leven met Christus u veel meer dan al het aardse goed? Kun je in de gevangenis zitten? Kun je vervolgd worden? Maar als je met Paulus zegt, het leven is niet om het hier en nu. Maar het leven is slechts een doorgang naar het eeuwige leven. Ik heb een leidsman nodig. Ik heb hem nodig die de weg is. En die spreekt. Ik heb een levende Christus nodig. Nou, gemeente, dat beeld gebruikt de apostel hier, die tegenstelling. Op aarde wordt ons huis, ons lichaam vergeleken met een tent. Dat is een tabernakel, een tent. Er was nou een tent. Als de wind zich over het land laat horen. Zo'n tent waait zomaar weg, om. Als de Heere komt met zijn oordelen, die gaan toch over de aarde? Of geloven het niet, gemeente? Niet alleen maar een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Maar waar de kerk van Christus vervolgd wordt. Niet alleen maar in China of Noord-Korea. Maar als we hier tot die levende kerk van de Heer Jezus mogen behoren, dan kan het toch niet anders. Allen die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Dan weet je het toch. Ik heb hier geen blijvende stad. En dan kun je niet als een lot je huis in Sodom hebben. Dan moet je blijkbaar als een Abraham, van wie die gescheiden is, leven in tenten. Natuurlijk niet letterlijk, gemeente, begrijp me goed. Maar u leeft al in een tentje. Uw lichaam. En de apostel zegt het hier, gemeente. In dat lichaam zucht hij. Eigenlijk staat er dat als hij dan in zijn tabernakeltje zucht, dan staat er eigenlijk, hij heeft het heel erg benauwd. Dus niet zo moedeloos zuchten. Kan er toch niks aan doen. Maar iemand die geen adem kan krijgen. Niet benauwd krijgt. Nou, dat is bidden. Dat bedoelt hij met zuchten. En dan kan je begrijpen dat mensen begeren ontslagen te worden van het lichaam. Omdat ze van die benauwdheid af willen. Zo bedoelde Calvijn dat, gemeente, als hij zei, mijn lichaam is als een kerker. Nee, niet denigrerend, niet minderwaardig. Hij besefte, ik zit gevangen in mijn lichaam. Dat lichaam, dat wordt ziender ogen afgebroken. Dat takelt af. Maar er is meer. Hij brengt die nood in dat levende gebed bij God. Dat is zijn zuchten. In zijn benauwdheid heeft hij zich tot God gewend. Als dat de apostel doet, gemeente, voor die gemeente van Korinthe, dan hoopt hij dat die gemeente dat ook begrijpt. Dat het leven broos is en vergankelijk is. Of om het met de woorden van onze catechismus te zeggen, dat het vlees, dat is je lichaam toch? We zijn vlees en bloed. Dat het lichaam in dat vlees ook een ziel heeft. En wat je ziel precies is, jongens en meisjes, nou, dat kun je natuurlijk niet helemaal vaststellen. Als je in een ziekenhuis zou liggen, dan kunnen ze allerlei functies van het lichaam meten. Maar de functies van je ziel is meer dan alleen maar het meten van de hersenactiviteit. Je ziel, dat is net als je hart en je geest, dat is wat God heeft gegeven toen het lichaam ging leven. Heel pril al in de moederschoot. Maar ook als daar in een verschrikkelijk ongeluk een jong leven wordt weggerukt, dan heeft het niet alleen een lichaam, maar ook een ziel. En als je oud bent en gebrekkig, en je ziel moet het lichaam verlaten omdat je lichaam niet meer functioneren kan, waar gaat dan die ziel heen? Mag die dan, omdat het vernield is, terugkeren tot de schepper? Nou, dat is de vraag die hier aan die gemeente van Korinthe wordt voorgelegd in die catechismus beantwoord. Die zegt, na dit moeitevolle leven zal ik van stonden af aan bij de Heere zijn. Dat heeft natuurlijk een achtergrond, gemeente, dat de catechisme het zo zegt. Want ook in die tijd waren er al mensen die zeiden, dood is dood. Dat was in de tijd van de Heer Jezus al. De Sadduceeën bijvoorbeeld, die niets wilden hebben van een opgestane Christus. Er is geen leven na dit leven. En hoeveel mensen in onze tijd denken dat? Of hoeveel mensen in de kerk leven zo, alsof er straks geen God zal zijn die zal oordelen hoe we geleefd hebben. Dit had natuurlijk te maken met de mensen die ook in de tijd van de opstelling van de catechismus zeiden. Als er ooit leven zal zijn, dan is het iets onbewusts. Nou, gemeente, laten we al die dwalingen vanavond maar niet opnoemen. Maar laten we onszelf afvragen, mogen wij het hier met de apostel nazeggen, als mijn tabernakeltje straks afgebroken wordt, zoals het in de tijd is na een vakantie, en de tent wordt weer voor een poosje opgerold en weggeborgen, omdat je een aards vast huis hebt. Mag het ook zo zijn dat als ons tabernakeltje, en dan springt het naar dat andere beeld, als je kleed, je reiskleed, je pelgrimskleed, straks afgenomen wordt, heb je dan ook dat witte, dat bruiloftskleed ontvangen? Heb je de gerechtigheid van Christus ontvangen? In die ontkleedkamer, waar je niets van jezelf meer had, waar je uit genade kreeg, alles wat uit de hemel is meegebracht, verworven voor door de zaligmaker, toen hij daar ontkleed aan het kruis heeft gehangen, en waar hij gespot en gehoond werd. Elia, leeft hij? U roept hem aan. O, vraag dan of die Elia u en ons van het kruis wil afnemen, want we willen niet sterven. En toch de zaligmaker, gemeente. Hij leefde niet alleen voor het aardse. Dat ook. Hij besefte dat sterven betekent, ik moet aan die eis van God voldoen. Die gezegd heeft, iedere ziel in je denken, in je ontvangen, in je spreken van je woorden, die zal rekenschap moeten afleggen. En als je gezondigd hebt, dan zul je sterven. En dan hoef ik vanavond niet breed stil te staan, gemeten bij die drievoudige dood, dat weet u allemaal wel. Er is niet alleen een tijdelijke dood. Wat is dat verdrietig als je van iemand hebt gehouden die je misschien kort geleden of misschien langer is ontvallen, dat je zegt, vlees kan vlees niet missen, maar geest kan geest ook niet missen. Als iemand het hemel leven heeft gekend, dan heb je zo'n verlangen om dat onderwijs te ontvangen. En ze zijn er niet meer. Ja, maar gemeente, als de Heer nou zijn huisraad thuis gaat halen en zijn kinderen tot zich neemt, zou hij dan niet voor het nageslacht willen zorgen? En dat is wat de apostel hier doet. Hij zegt, Christus heeft het gezegd. Bekommert u niet over mij. Maar bekommert u over uw eigen ziel. En de apostel Paulus heeft het gezegd. Hij heeft gezegd, mijn wandel is al in de hemelen. Daar is mijn domicilie, daar is mijn thuiskomst. Daar sta ik ingeschreven door genade in het boek van het leven van het lam. Maar ik zou nog zo graag een poosje bij u willen blijven. Maar als u heel eerlijk aan mij zou vragen wat het grootste verlangen is, dan begeer ik om ontbonden te worden. En dan na een lange zielenslaap, na 1000 jaar, nee, dat staat er niet. En terstond met Christus te zijn. Dat heeft de Heer Jezus in mezelf gezegd toen hij ging sterven. En hij wist het. Hij moest door zijn dood de hemel openen. En hij heeft het gezegd tegen die moordenaar. Die heeft gezegd, die geloofden het ook. Als ik sterven moet, hoe zal het ooit kunnen? Ik sta er buiten. Maar denk aan mij toch in gena om uw goedheid de ere te geven. Als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn, wilt u aan mij denken? Denken betekent natuurlijk meer, dat is maar een voorstelling. Maar denken, zoals Psalm 77 dat zegt, dat betekent, als je gaat denken dat er een hemel is en een hel, dan gaat dat denken in beweging brengen. Wordt dat het roepen geboren als die moordenaar aan het kruis. En toen heeft Christus het ook gezegd. Gij zult heden met mij in het paradijs zijn. Misschien weet het catechisant het nog wel eens dat we het hebben uitgelegd. Dan staat er een komma. En bij de katholieken staat die kerk die komma op een andere plaats. Ik zeg u heden. En daar de komma. Maar de Heer Jezus zegt, ik zeg u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Van stond af aan. Nou, gemeente, meer hoeven we natuurlijk niet toe te lichten als de catechismus dat op grond van Gods woord zegt. Maar geloven we dat ook. Wat betekent dat concreet? Als je nou bij een sterfbed staat en iemand ontvalt je. Natuurlijk, je hebt verdriet. Dat mag ook. En je hoeft niet eens gelijk alles te gaan regelen. Maar besef je dat dan stilte gepast is. Dat dan iemand die sterft voor de rechterstoel van Christus is gekomen. En dan in mag gaan of zal moeten buiten staan. Die ernst, gemeente, van het sterven, die kunnen we toch niet verdoezelen. En als dan de dagen van rouw en verdriet er zijn, voordat ook het laatste komt, om die laatste eer te bewijzen, die pietijd. Aan de doden zijn ze in de Here gestorven. Dat is toch dan de vraag. Want dan zal er Christus, dat hoofd van hen, voor het lichaam wel zorgen. Laat dat reiskleed dan in het graf achterblijven. En het vlees en de zonde. Maar die ziel, die gereinigd is, die levend gemaakt, die door Christus, die weg is gegaan die naar boven leidt. O, wat een vreugde. Dan zullen ze met de Here in de hemel mogen zijn. Maar die achterblijven. Is het dan niet een aansporing? Toen een van uw oud-herders en leraars stierf, gemeente. En dat in onze gemeente, waar we toen leefden, werd afgekondigd. Was het in mijn hart, Here, zou u mij willen zenden? En dan sta je nog als jong kind daarvoor. En dan denk je, zou de Heer dat ooit kunnen doen? Maar dat het woord doorgaat. Ook straks als u een nieuwe herder en leraar krijgt. Dood en leven. En dat de Heer daar door die middelaar Gods en der mensen, de Heer Jezus Christus, u dat laat verkondigen. De Bijbel zegt het, wat ben je toch dwaas. Als je alleen maar voor dit aardse leven kiest. Promotie. Geluk. Het is maar zo'n kort poosje. Maar die nimmer eindigende eeuwigheid. Denkt u zich dat eens in? Dat kunnen we niet indenken. Maar toch, de Heer Jezus heeft dat in Lucas 16 zo duidelijk gemaakt. Met die gelijkenis van een bedelaar die hier stierf. En een rijke die begraven werd. Maar zo eeuwig verschil. De een in de bestemming waar hij op weg was. Hij leefde zonder God. En de ander waarvan God zijn helper was in nood. Alle twee hebben zijn wens gekregen. Maar zo verschillend. De een van stonden af aan, door de engelen gedragen, tot het hoofd Christus in de hemel. Als zwijgt de catechismus daarover, gemeente. We mogen het vanavond natuurlijk niet verzwijgen. Maar de ander sloeg zijn ogen op in de buitenste duisternis. Waar de gedachtenis is, had ik maar. Waar weding is en geen tranen uit de ogen gewist zullen worden. Waar niet alleen de verroering is, de herinnering, maar geen vertroosting meer zal staan tegenover. Die werkelijkheid is in die gemeente van Korinthe voorgehouden. En die zegt de Heere ook vanavond tegen ons. Brengt ons dat tot zuchten, dat je het benauwd hebt. Ja, maar hoe kom ik daar dan? Nou, dus het staat gemeente dat hij zucht benauwd heeft, omdat hij verlangt naar, staat in onze vertaling, een woonstede. Dat is wat anders dan een woning. In het Grieks staat er een woord wat eigenlijk betekent een huis dat een burcht is. Een paleis, een kasteel waar prins Emmanuel mag wonen. En waar de kerk in dat binnenste heiligdom mag weten. Hij zit op de troon. Als ik straks voor hem zou moeten verschijnen, dan zal het geen onbekende zijn. Hij is in mijn leven gekomen. Ik van de troon af. En hij heeft gesproken, genade zij u, vrede. Troefenis zal wijken. Blijdschap op uw aangezicht en in uw hart. Als u daar zult zijn op die plaats, waar de pijlen van de boze niet meer kunnen bereiken en kunnen benauwen, niet meer treffen, maar waar ze veilig zullen zijn. Nou, dat is dat zuchten, gemeente. En daarom is ook Gods kerk op weg naar de grens van het leven. Een zuchtend volk. Een biddend volk betekent dat, jongens en meisjes. Psalm 42, 43, noemen ze allemaal maar op. Maar dan zie je het verlangen. Dat is een levende klacht. Het gaat omhoog, omdat het bij God vandaan komt. En ze zijn begrepen in de voorbeden van hem die gezegd heeft in Romeinen 8, vers 3, allerlei zuchten hoor. Ook dat zucht het verlangen. Och, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Om daar veilig te zijn. Geen zonde meer. Geen Satan die aanklaagt. Geen vlees dat zo aan de wereld nog gehecht is. Maar dan zal de ziel het verlangen krijgen. Om dan gedurig bij hem te mogen zijn. Gemeente moeten verder, maar is dat ook wat de catechismus zegt? De begeerte. Het zuchten. Om opgenomen te worden. Je kunt jezelf daar niet brengen. Maar de Heer neemt ze op. Hij is bezig om een plaats te bereiden voor zijn kerk. In de hemel. Maar hij bereidt ook die plaats hier in je hart. Verlangen. Om een wens te krijgen. Waar je misschien je heel je leven tegenop hebt gezien. Maar dat verlangen om bij de Heer te zijn. Dat is zeer verre het beste. Beter, zegt de psalm, dan dit tijdelijke leven. Is uw goede tierenheid. En wat is goede tierenheid, gemeente? Is dat alleen maar wat in de hemel straks is? Nee hoor. Goede tierenheid is dat wat uit God komt. En zijn goedigheid. Dat hij nabij de ziel is die tot hem zucht. Dat is zijn verbondstrouw. Die goedigheid is zijn genade. Die in Christus ligt. Maar die wordt geopenbaard. Getoond als die schat uit dat gebroken vat. En als die tent afgebroken wordt. Ik las het gemeente, dat wil ik toch wel graag doorgeven. U kent hem allemaal wel uit de boekjes wellicht. Toen Dominique Bakker dit als laatste aan zijn gemeente schreef. Dat hij wist, zijn tabernakeltje werd gebroken. Smartelijke weg, ook wel pijnlijk. Maar dan zegt hij het zo. Toen een collega bij me op bezoek kwam. Ik heb ook een beroep gekregen. Ik heb het ook mogen aannemen. De smart is er wel dikwijls. Maar ook de blijdschap. Ik zou het voor gezondheid niet willen ruilen. De hemel komt steeds dichterbij. En de aarde wordt steeds minder waard. Kijk, gemeente, dat is de beleving hier van wat onze catechismus zegt. Dat je vlees door de kracht van Christus straks opgewekt zal zijn. En dat een ziel met het lichaam als een bruid en een bruidegom straks weer verenigd zullen zijn. Hier uitziende. En straks, als ze opgenomen mogen worden, inwonen in de hemel. En straks bij de wederkomst van Christus mogen uitwonen. Ook op de nieuwe aarde. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, gemeente. Want het leven bij de Heere, dat moet dus hier beginnen op de aarde. Dat is het leven van het geloof en van bekering. Het leven van de wedergeboorte. Het leven van heiligmaking en de vrijspraak te kennen. En dan zal straks de heerlijkheid komen. Maar wat kunnen we nu van die heerlijkheid zeggen? Daar kunnen we niet over fantaseren. Dat mag natuurlijk nooit fantaseren. Maar als we bij het beeld van de apostel blijven, dan gebruikt hij dat beeld zoals je wel eens een poosje moest inwonen bij, als je huis niet klaar was. Een caravan of een tent. Of misschien bij ouderen. En als dan je eigen woning straks klaar mag zijn en je mag op aarde de sleutel ontvangen, je mag door de deur ingaan en je mag daar in je huis komen, dan weet u, er zit verschil tussen huis en thuis. Een huis is van steen, maar waar de Heer nu u een thuis geeft, daar zeg je, daar is de Heer. Als het ware van de dingen van de hemel al zo laag afgedaald, dat ik besef, ik kan hier niet altijd blijven. Maar het is mijn goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God, in mijn huis. De Heer weet waar je woont. En dat kan, zoals het volk toen destijds in Goshen zijn ze bewaard. Maar ze wist, we moeten weg hier. We moeten weg naar het aardse Kanaan. En Mozes wist, er is ook nog een ander Kanaan, een hemels Kanaan. En de Heer heeft hem laten zien. En toen was hij bedorven voor de tijd. Toen had hij genoeg aan de dingen van de eeuwigheid. De catechismus noemt dat zo heel mooi, gemeente. Wat geen oog heeft gezien, dat is een tekst uit 1 Korinthe 2, vers 9. Mozes heeft het aardse gezien. Maar heeft ook iets gezien wat het is om bij God te zijn. En toen was die keuze gevallen. Kon hij dat aardse achterlaten? Hij hoefde de strijd niet meer aan te gaan. Hij mocht zien, God geeft zijn volk de zegen. Er is vrede, gerechtigheid bij God voor mij. Nou, we weten best dat Mozes ook een zondaar is geweest. Maar Mozes mocht zien dat er vergeving voor hem was bij God. Dus dat oog wat hier ziet, dat is het oog van het geloof. Dat is het oog wat op de aarde heeft gezien, dit aardse tabernakel, die tent waar de ark stond. Daar ziet de Heer, daar geeft hij zijn tekenen van vergeving, het koperen wasvat. Hij mocht zien Er is ook een altaar waar de gebeden opgezonden worden tot God. Alleen dat is het grote verschil. Hier is er nog dagelijks vragen en roepen. Maar dan gaat het bidden over in aanbidden. Dan zijn niet onze noden meer het eerst. Dat is trouwens ook naar de catechismusgemeente. Want als over het gebed gesproken wordt, wordt niet allereerst gezegd, u moet dit en dat allemaal vragen. Of u straks in de hemel mag komen. En er staat, allereerst overdenken wie God is. En dan, maar dan zullen straks die noden er niet meer zijn. Is het gebed alleen maar vol. In de aanbidding om te zeggen wie God is. En om het onderwijs van de Heer te ontvangen. Wat we hier op aarde niet kunnen bevatten. Je weet toch van die professor. Waar dominee Combry voor de deur stond. En hij hoorde zijn professor bidden. Heere, is er nog een weg om in die hemel te komen? Maak hem mij bekend. Maar dan ken je die weg. En dan weet je die weg naar de hemel. Dat is de zaligmaker. Hij heeft me op die weg geplaatst. En het einde van die weg zal vrede zijn. Geen onrust meer. Geen strijd meer. En dat ziet het oog dus hier, het grote verschil. Later we in de wereld dan verdrukking hebben. Maar ze krijgen goede moed. En laat het oor. Ligt aan waar je naar hoort, gemeente. Maar als het goed is, dan wil je meer van hem horen. Wie hij is. En straks zullen ze die stem herkennen. Als hij u en jou bij uw naam zal roepen. Zoals hij deed bij Lazarus. En Lazarus had die stem al gehoord. Toen de Heer Jezus zo menigmaal bij hem in Bethanië kwam. Dan was het al goed. Catechismus noemt het gemeente de voorsmaken van het hemelse leven. Maar dan is het vol. Dan is daar die God die rechtvaardig is. Zoals Psalm 25 dat zegt. Die recht is. Diezelfde God is ook die goede God die dat goede werk wat hij begonnen is, zal voleindigen. En dan krijgen ze een wens. Dan kunnen ze altijd maar blijven luisteren. Het zal nooit vervelen. En ze krijgen de woorden te horen. Zodat ze kunnen gaan nazingen wie de Heer is. Hier niet altijd kunnen begrijpen. Maar straks zullen ze volkomen verstaan wat de Heer hier heeft gezegd. Dat kan geen mens het hart vanavond precies verklaren, gemeente. Dat is ook niet uit de aarde. Maar dat is, als je het mag horen, uit de mond van God dat hij leeft. Hier al een antwoord geeft op je vragen. Dat is diezelfde levende Christus. Die hier u bij uw naam geroepen heeft toen u tot bekering kwam. Toen het woord ging spreken. En dat woord dat gaat het leven mee. En met dat woord kan je straks het leven uit. En dan zul je zien dat hetzelfde woord, even dezelfde die van u is opgenomen, zal alzo wederkoop de wolken van de hemel. Dan is het geen onbekende. Jezus, dan mogen ze hem kennen. Mijn Heer, mijn God, mijn zaligmaker. En waarom dan? Om aan God eeuwig te prijzen, dat is geen lippentaal. Dat is niet zoals die fariseer deed. Ik dank u dat ik niet zo ben als die ander. Nee, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Danken, jongens en meisjes, dat betekent denken. Nou, wat denk je aan? Dan zullen ze altijd aan de Heer denken, omdat hij aan hen dacht. En dat moeten we uitleggen, gemeente, want er staat hier in de catechismus iets wat misschien iemand zegt, ja, dat denken zal nog wel gaan, dominee. Want ik mag de schrift wel weten en ik weet ook wel dat er een rechtvaardig God is. Maar hier staat iets wat Gods kinderen beleven en ik ben bang dat ik dat niet ken. Er staat dat die troost van het eeuwige leven nu weliswaar in beginsel, dus nog klein. Maar van die eeuwige vreugde waarvan u gesproken hebt, dat je die in je hart moet gevoelen. Maar wat voel ik eigenlijk in mijn hart? De Heer Jezus heeft gezegd, uit mijn hart komen boze bedenkingen, kwade overleggingen. Ik ben het niet altijd met de Heer eens. En als ik heel eerlijk ben, mijn hart hangt zo aan de dingen van deze wereld. Als we geliefden hebben, als je werk hebt, of als je eens aangenaam zit te luisteren onder een preek, dan zeg je daar gaat eigenlijk mijn hart naar uit, naar dit aardse leven, maar u spreekt over het hemels leven en dat je dat hemelse leven, dat heeft vreugde. Daar is geen denken meer aan het verdriet. Is ook geen wetenschap voor degene die verloren zijn gegaan, die ze ontmissen, dat zal er niet meer zijn. Maar die eeuwige vreugde in mijn hart, gevoel ik dat wel. Nou, even terugkomen, gemeente, wat er was ook weer je hart. Het is niet alleen maar die vlezen pomp. Waarvan de vrouw van Luther merkte, nou houdt die op. Dus dat betekent, ik heb nog een paar dingen te zeggen. En toen heeft ze net als haar man gezegd, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is Bijbels gemeente. Als je hart niet meer klopt en je geest, je ziel, blijkbaar dan gereed staat om het lichaam te gaan verlaten. Wat zijn dan de laatste dingen aan wie je zult denken? Ach, toch niet dat verschrikkelijke gemeente. Ik heb het meegemaakt dat de mensen daar niet aan wilden denken en voor een tv werden gezet. Stervende. Is dat dan waar je mee moet sterven? En wat je ook mee mag maken. Dat de liederen aan Maaloods gezongen worden. En dat ze mogen zingen. Zoals de psalmen mogen zingen. En zo zingende, dat is nog biddende verlangen. Dan mag heen gaan om je wens te krijgen. Zo kan het ook zijn. Dus je hart, wat hiervan gesproken wordt, dat is dus een ander woord voor je ziel, je geest. We hebben gezegd, gemeente, dat is meer dan je brein. Je verstand kan soms afbrokkelen, het allemaal niet meer onthouden. Maar je ziel, dat unieke, wat God aan u en jou heeft gegeven. Waarmee de Heer, als hij je ziel levend maakt, dat God met u spreekt, u met hem gaat spreken. Dat is toch de volgorde? Hij eerst lief. En daarom heb ik hem lief gehad. Kijk, dat wordt bedoeld met mijn hart. Dat is dat verborgene, waar de ander niet altijd in kan kijken. Wat je soms ook liever wat verborgen houdt. Dat is dat stille overleggen. Dat is dat aanhoudende bidden. Dat is uitzien, dat God wil spreken. De oude dominee de Jong die zei het in zijn laatste preek. Heere, geef nog eens een neep in mijn hand. Mag ik er nog eens gevoelen ervaren, dat je ziel een gewaterde hof is, dat je vernederd en vertederd bent, dat je het weet, ik mag dit leven gaan verlaten. Want er is er één die me roept en hij bereidt me voor. Hij is bezig om de tent binnen eruit te trekken, om reisvaardig te maken. Ik ben een pelgrim, maar ik kom thuis. Dat is dat hart. Dus dat is, zegt onze catechismusgemeente, ons denken. Het wordt hier vertaald met je gevoelen. Als u de catechismus op andere plaatsen zou nazien, dan is dat dus niet een soort gevoel van je vingertoppen. Als ik het maar voel. Als ik maar verdriet kwijt ben. Als ik maar zeker mag weten. Nee, dat gevoelen, je zou het eigenlijk ook zo mogen vertalen, dat is dat God getuigt met zijn geest. En dan zegt de schrift het, en daarom ga ik het nazeggen door het geloof. Want dat getuigenis van de geest is waarachtig. En mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. dan kan je niemand, aan niemand anders meer denken dan aan de Heer alleen. En degene die achter moeten blijven dan. En die zonde dan. Nou, u weet hoe het met John Knox was, gemeente. De duivel zei tegen Knox: oh, maar u wordt wel zalig hoor, want u hebt zo goed gepreekt en er zijn zoveel mensen onder uw bediening tot geloof gekomen en de Heer heeft u zo vaak uitgeholpen. Wat had hij het benauwd? Dat is getuigenis van de duivel. Mag je het ook nooit geloven. Maar we zijn hem toegevallen. En dat oude in de mens, dat gelooft die duivel om zo te zeggen, eerder dan dat we God geloven. Maar toen kwam in die worsteling de rust. De Heer nam het voor zijn kind op. Zoals hij het zei, Satanas, weg. Mijn knecht, Jozua, heeft vuile kleding, dat is waar. Maar hij is van mij. En niemand, heeft hij gezegd, zal ze uit mijn hand rukken. En daarom zullen ze daar komen, gemeente, waar de zaligmakende het leven is. En dan zal hun gevoelen, hun onderscheidingsvermogen, dan zal hun denken, hun spreken, hun bevinding zijn dat Gods woord de waarheid is. En zullen ze hem mogen aanschouwen, die uit die hemel kwam. En naar deze aarde waar de scheiding is gekomen vanwege onze zonde. Maar dan zal die scheiding tussen hemel en aarde weg zijn. En straks, als hij weder zal komen op de wolken van de hemel, dan zal hij daar op die troon zitten die nu nog een genadetroon is. Maar dan zal deze Christus op de rechterstoel zitten en rekenschap vragen aan Paulus. Paulus, heb je het wel genoeg op de harten van die Korintiërs gebonden? En zal hij zeggen, Heere, maar uw Heilige Geest heeft me het ingegeven dat ik het mocht zeggen, dat dit aardse voorbij zal gaan. Ik heb het mogen geloven, Heere. Ik heb de boodschap in de gemeente neergelegd. Ik kon het niet tot het geloof brengen. Maar u hebt het gedaan. En daarom, niet alleen de apostel toen, maar ook vanavond hebben de hand van onze catechismus gezegd, er is één troost in leven en straks bij het sterven. Dat is het leven met de Heer. Wat is dat een heerlijk leven, gemeente. Was het leven van de zonder de Heer arm? Nee, ik bedoel niet dat je dan geen troost krijgt. Want die zoek je dan natuurlijk wel ergens anders. Betekent ook niet dat je dan geen doel in je leven hebt. Als ongelovig kun je misschien ook nog wel een poosje gelukkig zijn. Maar dat leven, dat hemelleven met de Heer, dat is een leven wat zal zijn tot in der eeuwigheid. En daarom van tweeën één. Hebben die troost nodig, die enige troost in het leven sterven, dan niet meer hier leven alleen. Een ander beginsel gekomen. Een beginsel van de eeuwige vreugde. O, zaligheid niet af te meten. O, vreugde die smart verband. Daar is de vreemdelingschap vergeten. Daar zijn ze in het vaderland. Amen. Thank you. Laten we samen bidden. U heeft het gezegd, Heere, zelfs op een begraafplaats aan bedroefden, die toch door genade hemelingen waren geworden. Wie in mij gelooft, zal leven, al waren hij ook gestorven. En ze hebben het nog beaamd, ook dat is waar, Heere, want u bent het leven. Maar gun dat leven dan ook aan zijn ziel, dan zal onze mond hier u mogen loven. En u hebt het geschonken, Heere, het zichtbare bewijs dat u bij name roept en de graven open mocht gaan. Dat ene graf van hem, die zijn naam heeft horen noemen, terwijl hij dood was en toch leefde. Dat wonder, Heere, dat wilt u ons ook hier leren. Buiten u is dat leven niet, maar wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wat is dat een troostrijke gedachte. Hoe weinig we misschien dan daar ook van kunnen begrijpen, dat kunnen we niet vasthouden. Maar hoe weinig we wellicht daar hier nog maar van geleerd hebben, dat er straks een eeuwigheid zal zijn, en die in die overvloeiende genade zal tonen dat u een onuitputtelijke fontein van heil bent dat nooit vergaat. We bidden u, Heere, als nog dorstende dingen van deze wereld. Als we geen pelgrim zijn, dan zullen we niet op die plaats komen waarvan u hebt gezegd. Dan is er een huis met handen. We gaan allemaal op weg, Heere, naar ons eeuwig huis. Laten we vanavond voor uw aangezicht eerlijk mogen afvragen wat dan die bestemming zal zijn. Dat we het mogen weten, Heere, één van beiden. Breng dan nog tot bekering en schenk het geloof. Versterk het geloof waar uw kerk zo menigmaal uitziet en verlangt. Wanneer komt die dag, Heere, dat ik voor altijd bij u wezen mag. Werk dat in het midden van de gemeente, in alle dingen die ook deze week weer onze aandacht zullen vragen. Een week van voorbereiding. Een week voor doodschuldigen. Om het leven buiten zichzelf te zoeken. Op de plaats waar het leven versterkt wordt door de eenvoudige tekenen. Ik voor u, mijn lichaam gebroken, opdat u het mag ontvangen, opdat uw ziel zal leven. We hebben het niet verdiend, Heere, maar u heeft het verdiend voor u, heel uw kerk. Breng dan nog toe die van verre staan. Wilt u het schenken dat zo aanstaande zondag het een gezegende dienst mag zijn, tot eer van de koning en tot heil voor arme zondaren. Wees met ons als we kan weer gaan verlaten. Gaat u met ons, neem ons in uw hoede. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen het slotte nog, gemeente, uit Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u leggen en gaat dan in vrede naar uw woningen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.